Sony Media. Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap. Vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Zo, goedemorgen.
Daar zijn we weer.
We zijn weer een week verder. U bent inmiddels 10 jaar koning. We gaan zo meteen praten over 2020. Een jaar of 7 was u koning. Is er eigenlijk een moment aan te wijzen in die eerste paar jaar of eerste paar maanden? Ik weet niet hoe lang het dan duurt. Dat u dacht bij zichzelf van, nou, nu geloof dat ik nu... Ik neem aan dat u ook in de rol moest groeien, toch? Want...
Ja, absoluut, absoluut. En over de inhuldiging gesproken, over die soort of out-of-body experience. Ja. En ik heb ook nog een hele tijd, iedere ochtend, toen ik scheerde ik me nog in die tijd.
Oh, dat is even lang geleden.
Dat is lang geleden. Toen keek ik iedere ochtend in de spiegel bij scheren en zei, waar denk jij in hemelsnaam dat je mee bezig bent? En op een gegeven moment was dat ook voorbij. Ik kan ook niet meer zeggen wanneer het was. Maar ik denk dat dat het moment is dat je inderdaad je in je rol gegroeid was en geaccepteerd hebt dat het veranderd was en dat je nu de nieuwe verantwoordelijkheden hebt.
En wat was het antwoord dan?
Dat antwoord liet ik bewust in het midden.
Ja.
Want dat ging ik voor diezelfde dag dan gewoon weer uitvinden wat het antwoord moest zijn.
Zullen we eens gaan kijken naar 2020 en de gebeurtenissen in dat jaar?
2020 stond volledig in het teken van corona. In het begin van het jaar sloeg het virus toe in Europa en al snel volgde het eerste geval in Nederland, om precies te zijn in Tilburg. We klapten massaal voor de zorg, luisterden naar de nationale toespraken van de koning en de premier en hadden veel aandacht voor gebarentaal door tolk Irma Sluis. De jeugd sloeg aan het tiktokken. De donorwet gaat van kracht. En op de weg remden we af tot 100 kilometer per uur.
Nou, dat waren nogal wat feitjes. Welke springt er uit voor u?
Nou, corona natuurlijk op nummer 1, 2 en 3.
Ja.
Natuurlijk de 100 kilometer, wat eigenlijk een uitvloeisel was van de stikstofcrisis. Maar die ging pas in jaar 2020. En niemand had er een probleem mee, want er werd nauwelijks meer gereden.
Nee.
Dus die was eigenlijk vrij makkelijk ingevoerd, die regel.
Die ging lekker soepel, ja.
Die ging heel soepel, ja.
Ja. Corona uiteraard, 1, 2 en 3. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. TikTok, heeft u er iets mee?
Nou, mijn kinderen hebben er wat mee. En dan krijg je natuurlijk altijd wat mee ervan. En dan zie je ook gekke bewegingen maken. En zeg, waar ben jij mee bezig? Nou, op een gegeven moment geloof je er maar aan. En dan ga je er ook meekijken wat het betekent.
Meekijken, maar niet meedoen.
Niet meedoen, nee.
Niet meedoen, nee. Hoe staat u eigenlijk over de social media dingen? Doet het Koninklijk Huis er iets mee? Ja, jullie doen er iets mee, maar...
Nou, de kinderen zitten ook op verschillende platformen, zijn ze actief. En wij kijken ook mee met wat ze doen. Dat hebben ze van het begin af aan ook geaccepteerd. Dat wij mee kunnen kijken en ook kritisch zijn als zij dingen doen waarvan we denken dat het tegen de grens of net over de grens is. Je moet natuurlijk mee leren omgaan. Het is een deel van het leven als je het verbiedt of tegenhoudt, heeft geen enkele zin. Dus je moet er mee leren leven. Je moet ook de gevaren ervan kennen. En ik denk dat onze kinderen goed op de hoogte zijn. Soms door schade en schande af en toe. Maar op het algemeen goed begrijpen wat de voordelen en de nadelen van social media zijn.
De donorwet gaat in. Ik reed hier naartoe. Toen dacht ik, is het eigenlijk een hele impertinente vraag aan de koning, om aan de koning te vragen of die donor is?
Nou, dat hoeft niet meer, hè?
Nou ja, of die bezwaar heeft, laat ik het dan zo zeggen.
Ik heb niks aan gedaan, dus ik weet alleen wel dat ik geen bloed mag geven. Omdat ik tussen 83 en 85 in het Verenigd Koninkrijk heb gewoond. En dat is een van de weinige uitsluitingsronden nog van bloed geven in verband met de gekke koeienziekte die toen heerste daar.
Oh, oké. Okay.
Niet dat ik er last van heb, hoor.
Nee,
dat ik, helemaal niet.
Ik heb het
niet.
Ook nog niet gemerkt de afgelopen week.
Wat, het gek of het koe?
Nou, beide.
Oké. Okay.
Ja, we moeten eigenlijk toch maar naar dat wat op 1, 2 en 3 staat. Dat kan eigenlijk alleen maar het hoofdonderwerp zijn van 2020. Corona.
Ja, en de snelheid waarmee het gebeurt. Je hoort iets wat er in ver weg in China gebeurt.
Ja.
En je ziet de eerste beelden. En binnen een paar weken is het eigenlijk in Europa. En dan een paar weken later zit alles op slot. De snelheid waarmee zo'n pandemie over je heen raast is heel heftig.
En was er een moment waarop u dacht van, nou, dit gaat helemaal mis?
Nou, gek genoeg, we hebben vlak voor de week voor de lockdown was nog een staatsbezoek aan Indonesië. Ja. En uiteraard is nog goed overleg geweest van tevoren. Gaan we daar wel of niet naartoe? Hebben de meereizende zakenmensen die in de delegatie zitten überhaupt nog wel zin om te gaan? Maar het antwoord was ja. Er waren een paar mensen die niet gingen. Met name uit de olie- en gasindustrie. Vanwege een conferentie in Houston die een week later zou zijn. En mensen die daar naartoe wilden gaan mochten niet meer naar Azië reizen. Dat was de enige reden. Maar voor de rest zag men geen enkele reden om niet te gaan. Ja, dan zie je hoe het menselijk brein misschien te langzaam is om te begrijpen wat er echt aankomt. Die dacht, ja, dat is geen probleem. We weten dat corona er is, we weten dat COVID er is, maar dat staatsbezoek kan ook prima doorgaan. En het is ook gewoon doorgegaan. En twee dagen na thuiskomst was de lockdown daar. Ik vond het verbazingwekkend te zien hoe snel dat echt gaat.
Ja, we wilden het misschien ook niet zien. Of bedoel, je kan het bijna niet geloven dat zoiets gebeurt, toch?
Nee, maar als het daar is en je ziet hoe de ziekenhuizen overspoeld worden, hoe de zorg overspoeld wordt, hoe het leven echt tot stilstand komt, dan begrijp je ineens echt hoe ernstig het is.
En dat heeft u gezien, want u heeft heel veel ziekenhuizen bezocht in die periode. Uw agenda zit echt bom en bom vol met heel veel bezoeken elke maand weer. En toen viel het ineens allemaal stil. Hoe was dat?
Heel vreemd. Het wezen van de monarchie in Nederland is het contact met mensen. En dat viel weg. De bezoeken vielen weg. Alles ging op afstand, alles ging via Zoom. Nou, niet alles, want we hebben ook intern gezegd, we moeten proberen zoveel mogelijk wel te blijven doen wat kan binnen de geldende maatregelen. En probeer echt gewoon go-minded te zijn. Probeer altijd te kijken wat wel kan en niet wat niet kan. Om maar te laten zien dat ondanks alle belemmeringen toch dingen nog steeds mogelijk zijn. Vandaar dat we toch nog bezoeken afgelegd hebben in het land. Maar het grote nadeel daarvan is dat je geen, dat je er geen rugbaarheid aan kan geven als je ergens naartoe gaat. Want je wil niet dat er mensen op afkomen. Dat is dan weer het grote nadeel ervan.
En is dat dan ook meteen lastig? Dat mensen dan gaan zeggen, ja, we zien de koning nergens. Terwijl u bent maar aan het bellen en aan het zoomen en aan het doen.
Ja, maar ik begrijp ook heel goed dat degene die verslag van ons werk doen, op een gegeven moment na het zoveelste zoomgesprek en zoveelste gesprek op een schermpje kijken, de interesse ook gaan verliezen wat je doet. Dat de inhoud minder duidelijk naar voren komt. Ja. Dat is jammer.
Opgesloten klinkt misschien een beetje, maar ja, feitelijk is dat toch wat iedereen had. Mensen moesten allemaal thuis. Dat gold voor u ook?
Ja, dat gold voor ons ook. En
hoe was dat
voor de kinderen? Ja. En het was erg geestig. Een van de dochters die zei na twee dagen, je had het misschien nooit van mij verwacht, maar ik ga toch school wel missen. En dat al na twee dagen. Nou,
na twee dagen al.
Lieve schat, dat wordt nog lastig voor je dan. Ja. Je zit nog lang met ons opgescheept waarschijnlijk.
Ja.
Mijn schoonmoeder was hier toevallig en die bleef dus ook langere tijd hier. Die kon niet terug naar Argentinië. Als bubbel hebben we het hier heel goed gehad, absoluut.
Ja. Van de dingen die u heeft kunnen doen, want u heeft heel veel ziekenhuizen, instellingen, verzorgingshuizen bezocht, daar waar dat kon. Wat is het meest bijgebleven eigenlijk?
Wat mij over het algemeen bijgebleven is, is de ongelofelijke inzet van het zorgpersoneel. Waanzinnig hoe ze zonder echte gevaren 100% te kennen en onderkennen, zonder de beste beschermingsmiddelen, toch maximaal ingezet hebben om dat te doen wat mogelijk was in deze pandemie.
Ja.
En dan hebben we het over de ziekenhuizen, de intensieve zorg, maar ook de thuiszorg, de verpleeghuizen. Iedereen die in de zorg werkt, en dat zijn ongelooflijk veel mensen in Nederland, hebben echt het maximum getoond wat ze konden doen. Zij waren echt de verdedigingslinie tegen dit virus en hebben dat echt ongelooflijk gedaan.
Ja, we bekijken het koningschap door de ogen van de koning, uiteraard. Maar elke aflevering ook door de ogen van iemand anders. Iemand van buitenaf, zullen we maar zeggen, in de vorm van een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van Nienke Stijf. Zij is verpleegkundige in Zwolle. Ze werd na een bezoek van u in Zwolle in de kersttoespraak benoemd. En ze had indruk gemaakt, dat vertelde u. Maar wat voor indruk maakte u zelf op Nienke? Dat gaat u nu vertellen.
Ik ben Nienke Stijf en werk als verpleegkundige op de afdeling longgeneeskunde van de Isala in Zwolle. 27 maart 2020 is een dag aan het begin van de coronapandemie die ik niet snel zal vergeten. Ik werkte op de coronaafdeling en mocht met een aantal andere collega's aanwezig zijn bij een gesprek met de koning. Wat mij het meest is bijgebleven van dit gesprek is dat er echt tijd was om ons verhaal te vertellen over de heftige periode waar we toen in zaten en dat de koning zichtbaar wat deed. Mijn vraag aan de koning is, wat is u het meeste bijgebleven van deze dag en dit gesprek?
Het bezoek aan Zwolle was eigenlijk mogelijk omdat het daar nog niet zo heftig was op dat moment als in het zuiden van het land.
Ja.
Een bezoek aan een ziekenhuis in Brabant of Limburg op dat moment was absoluut onmogelijk, omdat er gewoon niemand beschikbaar was voor een gesprek. Wat mij op dat moment van het bezoek aan de Isola Kliniek in Zwolle bijgebleven is, de angst voor wat komen ging. Ze hadden al COVID-gevallen daar. Die werden al verpleegd. Ze hadden een eigen COVID-afdeling al, zoals mevrouw net ook al zei. Maar die hele massale golf was daar nog niet. En gewoon de verhalen die uit ziekenhuizen in zuidelijk Nederland kwamen, bijna oorlogsgebied waar ze middenin zaten, en die angst dat dat op hen afkwam, terwijl ze nog steeds op dat moment de beste zorg probeerden te verlenen. Dat is me wat van dat bezoek specifiek het meest is bijgebleven.
Corona heeft ook veel tegenstellingen natuurlijk aan het licht gebracht in het land. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ik bedoel, uw rol als koning is natuurlijk om te verbinden. Het leek wel alsof mensen steeds verder door die corona uit elkaar gespeeld werden.
Ik denk dat het met name bestaande tegenstellingen vergroot en verscherpt heeft. En als je dan niet optimaal kan functioneren door het land in te gaan en proberen die verbindende rol te spelen, ja, dan doet dat pijn. Je zou graag meer willen doen dan je kan op zo'n moment, maar je zit maar achter je scherm. En het is redelijk beperkt wat je dan kan doen.
Er zat al iets onder, zegt u eigenlijk, aan tegenstellingen.
Ik denk dat er geen nieuwe tegenstellingen gekomen zijn in corona, maar de bestaande tegenstellingen zijn gewoon verscherpt. En de polarisering is sneller gegaan en de verschillen zijn uitvergroot.
Ik luister nog even naar uw kersttoespraak uit 2020. Mag ik daar een stukje uit voorlezen?
Ja, uiteraard.
Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine. Misschien snakt u stilletjes naar een beter onderling begrip, ontspanning, doodgewone vriendelijkheid. En denkt u, ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me u geruststellen, dat bent u niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden. Zou die dit jaar weer in de troonrede kunnen, ditzelfde stuk?
Ik vrees van wel.
Ja?
Ik vrees dat het nog steeds de maatschappij zo gepolariseerd is dat dit citaat uit de kersttoespraak prima nog een keer herhaald zou kunnen worden. En het gaat heel langzaam. Dat vertrouwen, herstel van vertrouwen en herstel van eenheid in het land, dat gaat tijd kosten. En daar kan ik een bijdrage aan leveren. Ik kan het probleem niet oplossen.
Nee.
Maar ik denk dat het besef er wel is in Nederland dat iets aan die polarisatie gedaan moet worden.
Hebben we iets geleerd van corona?
We hebben, denk ik, heel veel geleerd van corona. Hoe je als maatschappij toch jezelf anders in kan richten. Gisteren was ik op bezoek met minister Kuipers in het zorgcoördinatiecentrum, waar we heel veel gehoord hebben over zorg op afstand. Door de hulp van ICT kunnen mensen thuis geholpen worden in plaats van, en dat komt ook uit corona, dat mensen niet naar het ziekenhuis durfden, waren ze bereid om zich op afstand te laten helpen.
Ja.
Dus er zijn ook wel dingen, goede dingen die uit corona komen. Maar over het algemeen hebben we toch hebben we toch ook geleerd dat wij als mensen niet oppermachtig zijn. Dat een virus, een onzichtbaar virus, ons behoorlijk dwars kan zitten.
Ja, ik vraag het ook omdat ik ook wel een beetje verbaasd ben over hoe dingen ook weer heel snel normaal worden. Want ik herinner me tijdens de corona, mensen gingen thuiswerken en we hadden ineens heel weinig files in Nederland. En toen werd er gezegd van, nou, dit is wel het oplossing voor het fileprobleem, om maar eens wat te noemen. Ja. Nou, het is nu weer drukker dan ooit, lijkt het wel.
Ja, de mens is natuurlijk een kuddedier.
Ja.
Thuiswerken werkt zeker voor sommige mensen goed, maar je moet elkaar wel blijven ontmoeten en blijven zien. Dus 100% thuiswerken gaat nooit lukken. Zo zitten mensen niet in elkaar. Bedrijven zoals Philips, waar een heleboel creativiteit in de ontwikkelingsafdeling plaatsvindt, dat kan alleen maar als mensen samenkomen. Op afstand ging dat gewoon niet. Dus het gewone werk gaat wel door. Maar de mensen moeten elkaar toch blijven ontmoeten om voortgang te maken.
Ja, maar het is ook eigenlijk nu al bijna niet meer voor te stellen hoe dat toen was.
Dus bijna niet meer voor te stellen. Maar toevallig hoorde ik onlangs statistieken van 2022 dat rond kerst en oud en nieuw, via metingen in het riool, we de hoogste coronabesmettingen van het jaar hadden. Dus hoger dan het begin van het jaar toen we in lockdown waren. Maar de ziekenhuisbezetting was het laagste van heel Europa. Dat is toch dankzij vaccinatie en dankzij besmettingen, en dankzij de manier waarop we in kortere tijd samengewerkt hebben. En ook ontzettend dankbaar moeten zijn dat de wetenschap in staat is geweest om binnen korte tijd een werkend vaccin te ontwikkelen.
Ja.
Ik kan me herinneren, aan het begin van corona zeiden ze dat kan gemiddeld 8 tot 10 jaar duren voor we een werkend vaccin hebben. En binnen 2 jaar tijd was niet alleen een werkend vaccin, maar was de halve wereldbevolking ingeënt. Op zich een technisch en logistiek wonder wat daar verricht is om dit mogelijk te maken.
Ja, dan 2020 is er nog één puntje om even te bespreken.
U kijkt er niet al te vrolijk bij.
Ik zeg, gaat uw gang.
Ja, wat denkt u waar ik het over wil hebben nog met u?
Nou, ik denk dat het over onze herfstvakantie naar Griekenland gaat.
Ja? Nou, ik werd hiervoor gevraagd en dat allereerst ik bijzonder vereerd. Ik vond het natuurlijk fantastisch. Maar ja, het moest natuurlijk gaan over het koningschap en over uw 10 jaar. En daar kijken we natuurlijk op terug. Niet te veel privé werd er tegen mij gezegd. En toen heb ik wel gevraagd, mogen we het wel over de vakantie in Griekenland hebben? Begrijpt u dat?
Absoluut. Als u het er niet over zou hebben, dan
zou gek zijn, toch?
Zou deze podcast niks waard zijn.
Nee. Maar het waren 2 fantastische dagen, of hoe?
Nee, het was 1 dag. Maar daar gaat het niet om. Dat is echt een denk ik, de grootste inschattingsfout die ik ooit gemaakt heb.
Ja?
Ik heb op het begin gezegd, we hebben altijd binnen de dienst Koninklijk Huis de houding gehad. Laat zien wat kan. Dus vanaf het begin van corona, probeer zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Laat zien wat wel kan, ondanks de beperkingen. Enzovoort. Dus ik heb ook intern tegen iedereen gezegd de hele tijd. We houden alles tegen het licht. Met de nieuwe beperkingen die er zijn. Ook de vakantie naar Griekenland, al vanaf september gezegd. Bekijk het, kan het of niet. En toen kwam er dinsdagavond de persconferentie van de minister-president. Waarin hij zei van, als je de herfstvakantie naar het buitenland gaat, ga naar een land wat geel is en niet wat oranje of rood is. En natuurlijk veel meer andere beperkingen die toen ingevoerd werden. Toen hebben mijn staf is bij elkaar gekomen, hebben met de nieuwe beperkingen de hele agenda weer tegen het licht gehouden. En ze zeggen, ja, we zijn zo go-minded altijd. We moeten laten zien wat wel kan. De grote fout die wij dus gemaakt hebben, of die ik heb gemaakt, ik ben degene die verantwoordelijk ervoor is, maar die we als totaal als inschatting gemaakt hebben. Het ging niet om de herfstvakantie, het ging niet om het weggaan. Op dinsdagavond werd aangekondigd dat de kroegen gesloten werden, de sportverenigingen gesloten werden. En voor 15, 16 miljoen Nederlanders was er geen herfstvakantie in het buitenland. Maar wel een nieuw feit dat ze weer opgesloten zaten thuis en nergens meer heen konden gaan. En die mensen voelden zich in de steek gelaten door mijn vertrek naar Griekenland. En terecht dat ze zich in de steek gelaten voelden. Dus het had niks te maken met het feit of ik in Griekenland was of niet. Het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen. En ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout van mij.
Ik had in de eerste aflevering die we opnamen, toen u koning werd, toen zei u, ik moest wennen aan het feit dat ik hier ineens de baas was en dat mensen ineens dingen gingen doen die ik vroeg. En toen vroeg ik u, heeft u mensen om zich heen die tegen u zeggen, majesteit, dat is geen goed idee, of majesteit, dat is een slecht plan. Kortom, mensen die u een weerwoord bieden. Ik denk dat heel veel mensen zich afvragen, waar waren die mensen toen u naar Griekenland ging?
Nou, omdat het wel kon. Het was wel mogelijk om naar Griekenland te gaan.
Maar waren er geen mensen die de inschatting maakten? Maar
een heleboel mensen hebben later gezegd, wat ben ik dom geweest, het spijt me verschrikkelijk.
Ja, maar het gaat erom, waren er mensen die dat op voorhand zeiden?
Nee.
Niemand?
Niemand.
Maar als dan niemand dat zegt, dan, u bent er ook altijd nog zelf, wat, dan is er iets mis met de antenne van de koning.
Ja, de antenne stond afgesteld op wat wel kon en niet op wat niet kon. En we hebben bijna 3/4 jaar op dat moment altijd proberen aan te tonen met de beperkingen, laat zien wat wel kan.
Ja.
En niet wat niet kan.
Ja, maar los van of het kan of niet, die antenne is er toch ook om iets aan te voelen?
Nou, de antenne stond echt gewoon die dinsdagavond na de persconferentie. Kijk, het is niet zo dat de minister-president gaat van tegen iedereen zeggen van, ga jullie maar niet naar het buitenland, en tegen mij zegt, ga maar wel. Want dan zou je hem natuurlijk meteen Republikein van het jaar moeten maken. Dus dat is niet zo. En hij wist dat ik ging. En het was gewoon intern overal bekend. En iedereen, we zijn zo go-minded geweest. Altijd zeggen van, laten zien wat wel kan, ondanks de beperkingen in Nederland.
Ja, maar
zo is het ontstaan. En dat is fout geweest. Helemaal met u eens.
Ja.
Want we hebben niet begrepen, niet goed, en ik ben degene die daar verantwoordelijkheid voor neemt, maar intern niet goed genoeg gezien wat het betekent voor die 15 miljoen mensen die niet naar het buitenland gingen, of 16 miljoen.
Nee.
Maar die 15, 16 miljoen mensen die niet naar het buitenland gingen voor de herfstvakantie, die, van hun was de kroeg dicht, de sportvereniging dicht, die konden helemaal niks meer.
Nee.
En 2 dagen later ging ik in een keer wel naar het buitenland.
Ja, maar ik zit hier ook niet om te beoordelen of het goed of fout was. Daar gaat het. Wat ik mij afvroeg is er niemand die tegen u gezegd heeft van, dit gaat bij mensen in het land niet goed vallen? Want daar gaat het eigenlijk om.
Nou, ik ben het helemaal met u eens. En we hebben daar natuurlijk hele stevige gesprekken gehad intern daarover.
Op voorhand?
Achteraf natuurlijk, dat niemand dit gezien had.
Nee. Maar u kreeg uiteindelijk ook nog weer heel veel waardering, omdat u een spijtbetuiging deed op televisie. Best uniek eigenlijk.
Ja, maar het was ook een unieke situatie in een uniek jaar.
Maar u
en
had ook
niet al te veel van mee te maken verder meer in de toekomst.
Nee, dat begrijp ik. Nee, maar u had natuurlijk heel makkelijk kunnen denken. Ik verschuil me achter de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik laat Mark Rutte de ijzers uit het vuur halen. U koos ervoor om zelf op het bankje te gaan zitten.
Ja, maar dat was echt een gevoel wat uit mijn hart kwam. Was het op dat moment het allerbeste was om te doen. Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat er andere dingen spelen om je heen. Waar de buitenwacht dan veel meer aandacht aan geeft dan waar je echt mee bezig bent. Dus ik dacht, ja, we moeten hier gewoon nu een streep onder trekken. En proberen weer met een schone lijn door te gaan.
Is dat ook nieuw koningschap?
Dat is hedendaags koningschap. Koningschap verandert altijd mee met de tijd. Het is geen voortrekker van vernieuwing. Maar als het stilstaat in het verleden, dan is het vrij snel dat het obsoleet wordt.
Zullen we het weer even gezellig maken? Want...
Heb je muk in de aanbieding?
Jazeker.
Heel goed.
Ik heb dus inderdaad een muk in de aanbieding. Want muk stelt de vragen die ik vergeet. En dat zijn er nogal wat. Ze gaan hoofdzakelijk over de taken van de koning. Ja, wat doet u allemaal? Hoe ziet uw werkdag eruit? Enzovoort. Muk heeft daar een vraag over.
Hallo, hallo. Doet hij het?
Hallo, koning. Leuk al die vragen van Edwin of corona. Dat doet je goed. Was je tijdens de pandemie ook niet een beetje raar om elke week met Rutte of corona te praten? Want u spreekt hem toch wekelijks?
Ik spreek in principe wekelijks met de minister-president. En dan spreken wij over alle dingen die het land aangaan. Natuurlijk, tijdens corona ging dat heel veel over corona. Maar niet zoveel over de ziekte zelf. Want we zijn historici, geen medici. Dat laten we aan de experts over. Maar de gevolgen van corona zijn natuurlijk zo divers dat het niet altijd hetzelfde gesprek is. En de verschillende maatregelen en internationaal wat er gebeurt en de economie, de gezondheidszorg, de organisatie ervan, allerlei verschillende elementen die zo'n grote rol spelen tijdens een crisis, zorgen er wel voor dat het nooit saai wordt om iedere keer over hetzelfde onderwerp te spreken.
Wordt ook nooit saai om iedere week met dezelfde minister-president te zitten? Want u heeft al 10 jaar lang dezelfde hier elke maandagmiddag zitten.
Ik kan u zeggen, er zijn heel veel mensen jaloers op de stabiliteit die we in Nederland hebben.
Wat is het doel eigenlijk van dat wekelijkse gesprek?
Het doel is tweeledig. Ten eerste dat de minister-president mij informeert over lopende politieke zaken. Over allerlei dingen die... Maar ook, hij kan ook met mij sparren over dingen waar hij mee zit. Hij weet dat het geheim van Noordeinde zorgt dat er nooit wat van naar buiten komt.
Ja, dat is jammer.
We zijn natuurlijk ook leeftijdsgenoten en we hebben dezelfde studie gedaan. Dus wat dat betreft ziet hij misschien ook soms als een sparringpartner waar hij tegenaan kan praten. En aan de andere kant hoor ik natuurlijk op mijn bezoek in het land heel veel verschillende dingen. Ook dingen die minder goed gaan. Dan is dat gesprek met de minister-president ook een kans om boodschappen uit het land die misschien niet rechtstreeks naar het torentje komen, via mij daar wel heen te geleiden. Ja.
En is het alleen de minister-president die hier komt? Of spreekt u nog met fractievoorzitters? Of,
Ik spreek alle fractievoorzitters. In ieder geval na de verkiezing. Ook als er nieuwe fractievoorzitters gekozen worden. Zoals onlangs na het aftreden van de heer Segers. Mevrouw Bikker ook op paleis is langs geweest.
Ja.
Ik spreek vakministers. Ik denk dat dat ook wel nieuw is. Dat ik gewoon als speciale punten zijn. Het niet altijd via de minister-president doe. Dat is ook wel de stijl van deze minister-president. Van ja, vraag het of bespreek het dan met de minister zelf. In plaats van dat ik het met de minister spreek. En als de minister het erover eens is, dan is het goed. Dan dekt de ministeriële verantwoordelijkheid het af. Dus dat is wat praktisch. Gewoon rechtstreeks in plaats van via de minister-president.
We zijn er volgens mij door voor 2020. Of heeft u zelf nog?
Ik denk dat een beladen jaar waar veel meer over te zeggen was. Maar ik denk dat de belangrijkste punten wel aan de orde zijn geweest.
Dan dank ik u.